AI.
Extraordinary.
Iedereen heeft het erover.
Noem dit maar een cynische geest, maar ik ga dan gelijk denken, oké, waar kun je dat allemaal voor misbruiken?
Maar er gebeurt zoveel, dat kun je toch niet bijhouden? Jawel, want er is Poki. Een podcast over kunstmatige intelligentie, waarin ik praat met supernerd Alexander Klupping.
Jij kijkt me nu aan een soort van hoezo misbruik.
En techfilosoof Wietse Hagen.
Kunnen we dit normaliseren? Willen we dit normaliseren?
Over de wondere wereld van AI.
Do you like me?
Status error.
Luister.
Poki. Ik ga nu ophangen. Bedankt.
Vind je dit een leuke podcast? Luister dan ook naar Veldheren Historisch. Die maak ik, Mart Kruijf, samen met mijn zoon en geschiedenisleraar Tom de Kruijf. Je hoort het al, wij doen dingen die je bij andere podcasten niet hoort. Oftewel, to boldly go where no one has been before. Zo behandelen we ook de slag om Alesia, waar Julius Caesar van twee kanten door de Galliërs werd aangevallen. Hij zou zo'n 1 miljoen Galliërs hebben uitgemoord. En Asterix en Obelix klopt niet.
Zeker, en zo bespreken we ook markante veldheren en legendarische veldslagen uit de geschiedenis. Zo kom je bijvoorbeeld te leren waarom het jaar 1870 misschien wel het belangrijkste jaartal is in de geschiedenis. Luister dus Veldheren Historisch via Podimo. En als je je aanmeldt via podimo.nl/veldherenhistorisch, dan luister je 30 dagen gratis.
Corti Media.
Veldheren is een productie van Corti Media en WPG Studios.
De waarschuwing van de hoogste militair van de NAVO om klaar te zijn voor het onverwachte leidde tot een run op overlevingspakketten. Volgens NAVO-chef Jens Stoltenberg is er geen acuut gevaar voor een oorlog op eigen bodem. Maar deze week begon ook de grootste NAVO-oefening sinds de Koude Oorlog. 90.000 Europese militairen, waaronder 5.000 Nederlanders, oefenen voor een mogelijke oorlog. En we hebben vandaag een gast. De commandant van het geneeskundig commando Koninklijke Landmacht is hier. En hij vertelt wat we in Nederland kunnen leren van het gevecht in Oekraïne. Mijn naam is Jos de Groot en naast mij zitten, als altijd, generaals buitendienst Peter van Um en Mart de Kruijf. Bij Veldheren Extra op Vriend van de Show doen we elke week een ronde luisteraarsvragen. Je vindt hem via vriendvandeshow.nl/veldheren. Gaan we beginnen? Henry Bloemendaal, welkom. Je bent, zoals ik net al zei, commandant van het geneeskundig commando van de landmacht. Voor de niet-militairen onder ons, daar ben ik de enige van hier aan tafel samen met ons technicus. Wat doe je dan precies?
Ja, het geneeskundig commando binnen de landmacht is opgericht om sturing te geven aan het gereedstellen van de operationele gezondheidszorg op het moment dat die moet worden ingezet, bijvoorbeeld in een grootschalig conflict.
En hoe ziet dat er heel praktisch uit?
Heel praktisch betekent dat je verantwoordelijk bent voor het moment dat de mensen gewond raken, totdat iemand helemaal terug is gebracht naar Nederland en alle fases die hij daartussen heeft moeten doorlopen.
Ja, en je hebt ervaring met missies in Irak, Bosnië, Afghanistan. Wat deed je daar voornamelijk?
Mijn eerste uitzending in 1991 deed ik daadwerkelijk geneeskundige zorg. Heb ik in een Zweeds veldhospitaal gewerkt in de Golfoorlog. Daar behandelden we IRK's kruisgevangenen. En uiteindelijk ben ik, zeg maar, die zorg als behandelaar ontgroeid. En ben ik meer het management ingegaan. En ben ik medisch planner geweest in Afghanistan onder andere. Maar ik heb bijvoorbeeld ook brandstof en voeding gedaan in Afghanistan.
Ja. En wat zie je dan zoal voorbij komen?
Je bedoelt qua gewonden?
Ja.
Een hoop amputaties, scherfwerking, mensen die vaak angstig zijn, bang zijn, dingen die ze hebben doorgemaakt. En eigenlijk de cry for help, in dit geval met name bij kruisgevangenen, dus dat is sowieso wel anders.
Ja.
In Afghanistan ging het natuurlijk vaak om eigen troepen of om lokale bevolking.
Ja. We gaan er zo uitgebreid op in en ook op hoe dat nu in Oekraïne allemaal geregeld is. Mart, waarom wilden we Henry eigenlijk zo graag uitnodigen?
Nou ja, wij kregen heel veel vragen over gewonden. En het is ook een hele intensieve oorlog die we zien. Hè. Als je de cijfers kijkt, zijn er 600.000 casualties, zoals de Amerikanen dat noemen. Dat zijn doden en gewonden. En het is wel interessant om eens te onderzoeken, wat betekent dat dan? Hoe word je verzorgd? Wat voor soort verwondingen zien we? Hoe zit die keten aan beide kanten in elkaar? En eigenlijk ook, wat is de waarde van een mensenleven aan beide kanten? Hoe ga je daarmee om? Hoe is die zorg nou georganiseerd? Nou ja, en dan kunnen Peter en ik er wel wat van vinden. Maar het is best om gewoon vakmensen even binnen te halen.
Eens?
Ja, volledig eens.
Ja, zomaar een voorbeeld. In Afghanistan werd ik gevraagd om in het nieuwe Rol 3 hospitaal van ons te komen. Was echt spiksplinter nieuw. En Rol 3, daar zitten echt zo'n beetje alle medische capaciteiten in. En voor de mensen even te voor te stellen, er was een team uit Beverwijk. Dat waren dus gewoon reservisten, maar die als militair daar optreden. En die zeiden tegen mij, nou generaal, hebben we nog nooit gezien een plafond wat de hele lucht afzuigt. Want die, dat noemen ze vuile patiënten, komen daar binnen. Ze hadden lampen boven de operatietafel die het rood uit het bloed halen, zodat de chirurgen beter konden zien wat ze aan het doen waren. En toen werd mij ook gevraagd van, nou, wilt u, we zijn in de operatiekamer hiernaast bezig, wilt u even meekomen? Nou, natuurlijk. Dus ik in dat pak gehezen en daar naar binnen. En daar waren ze dus chirurgen uit Canada en Amerika. Die waren bezig aan een meervoudig gewonde Canadese militair. Eentje zat aan zijn hoofd en de andere zat aan zijn baak. En nou, dat vind ik heel indrukwekkend. En dan het rare is, die mannen begonnen bij mij, die chirurgen begonnen bij mij te praten eigenlijk over koetjes en kalfjes. Hmm. En daar ging er bij mij in eerste instantie totaal niet in. Ja. Ik denk, je moet opletten, je bent hier gewoon een mens aan het redden. Ja? Maar dan langzamerhand kwam bij mij het besef van, ja, dit doen ze dus iedere dag.
Ja. We gaan er in het tweede deel van deze podcast uitgebreid over praten. Eerst de actualiteit. Je moet water in huis hebben, een radio op batterijen en een zaklantaarn die op batterijen werkt, zodat je de eerste 36 uur kunt overleven. Dat zei Rob Bauer, de hoogste militair van de NAVO, Nederlander. En het maakte nogal wat los. Op social media gingen heel veel stellingen rond, zoals ben jij ready als er een oorlog uitbreekt? We zien het ook terug in de luisteraarsvragen die we ontvangen. We horen het terug in de theaterzalen waar we op het moment staan. Mensen maken zich ook een beetje zorgen naar al dit soort uitspraken.
Ja, nou, dat is terecht.
Ja.
Maar zeg ik er meteen bij, we moeten niet overdrijven. En de NAVO-secretaris-generaal heeft ook gezegd, zoals jij net zei, Jos,
Jens Stoltenberg.
Van, ja, zo dringend is het ook weer niet. Ik denk niet dat we nu op de doorstep staan van een derde wereldoorlog. Maar als we ons niet voorbereiden, dan werkt de afschrikking ook niet. En dan komt die wel dichterbij. Dus in die zin, ja, heeft men wel degelijk een punt. We zullen als samenleving, niet alleen als individu en jou thuis, maar als samenleving zullen we ons beter moeten voorbereiden. En hebben we een aantal dingen in het verleden echt laten vallen die we weer rap voor elkaar moeten zien te krijgen.
Kijk, het is helemaal niet slecht om wat weerbaarder te worden als maatschappij. En is, ik zou altijd een beetje water thuis hebben en een gasbrandertje, want je zou maar 24 uur geen stroom hebben. Dan schieten we allemaal zwaar in de stress. Als je dat soort dingen hebt, maak je veel geruster. Maar,
is het zo erg in de Achterhoek?
De Achterhoek hebben we nog water, maak daar eens zorgen. En we hebben noberschap, dus dat lukt wel. Maar je zult maar 8 hoog wonen in Amsterdam. Ja, dan heb je wel een probleem natuurlijk. Maar er komt natuurlijk nog iets bij. Weerbaar is ook een mentaal iets. Is dat je ook rekening houdt met het feit dat niet altijd alles mee zit.
Ja.
He, dus om met Herman Vinkers te zeggen, misschien moeten we allemaal even de les omgaan met tegenslagen bezoeken.
Maar het is wel een soort raar grijs gebied tussen weerbaar en angst. Want ja, hoe zoek je die balans dan op?
Ja, ik ben geen psycholoog, maar als je goed nadenkt, dan denken wij dat we in een maakbare wereld leven. En ik denk dat technologie daaraan meewerkt. Dat we alles kunnen maken, alles kunnen sturen, alles kunnen controleren en in een foutloze wereld kunnen leven. En elke keer als dat beeld wordt verstoord, heeft dat impact op ons. En waarschijnlijk meer impact dan het vroeger had. Want het matcht niet met het beeld van haalbaarheid en maakbaarheid. Ja, en dan zijn we een beetje van het rolletje af. Nou, daar zijn militairen wel goed in om mensen weer terug te brengen naar het rolletje. Maar je moet wel in de context zien. En de context is, de Russen gaan net niet morgen aanvallen, ook overmorgen niet. Maar je voorbereid is nooit slecht.
Ik heb al tegen onze militairen gezegd van, angst is helemaal niet erg. Angst is een normaal fenomeen, dat heeft ieder mens. Het gaat erom, hoe ga je ermee om? En als angst jouw leven gaat beheersen en jouw beslissingen gaat beheersen, dan is het niet goed. Ja, maar leer gewoon met die angst omgaan. En denk vooral ook met je zorgen na over wat kan ik doen? Wat kan ik bijdragen? Maar ja, dat je angst hebt, daar moet je niet raar van opkijken.
We krijgen een luisteraarsvraag van meneer Smeets. Hij schrijft ons, hoe zit het eigenlijk met het aanleggen van een eigen noodrantsoen? Moeten we ons in Nederland zorgen maken en hier serieus werk van maken? Hoe kijken jullie daar tegenaan? Want vanuit de overheid is er niet echt heel veel sturing op dit gebied. En dat snap ik wel, want we horen natuurlijk de alarmerende uitspraken. Maar wat je er dan volgens mij moet doen als burger, dat blijft misschien een beetje onduidelijk.
Ja, nou, ik zou zoals in de coronatijd voorlopig nog niet allerlei pakken wc-papier inslaan.
Nee?
Nee, zou ik nog niet doen.
Nee, je hoeft nog geen schuttersput te gaan graven met bovendekking. En als een survivor in de Verenigde Staten voor een jaar voorraden in te gaan slaan. Maar het is wel handig als je gewoon voor een week eten in huis hebt. Ja, dat hebben de meeste mensen wel.
Dus. Nou ja, ik woon naar de supermarkt. Ik haal gewoon elke dag boodschappen. Ik heb dat niet.
Josh, dan moet jij het dus even gaan aanpassen.
Oké, dat is wel voor mij. Henry, hoe luister jij naar deze zorgen vanuit de samenleving?
Nou, ik begrijp de zorg dat die bij mensen ontstaat wel. Met name de vraag die ze dan krijgen op basis van de berichten die ze horen. Maar we moeten het inderdaad ook niet overdrijven. De vraag die je wel regelmatig krijgt, wat kan ik als mens dan betekenen in die weerbaarheid en in die verandering van die samenleving? En die is wel eens lastig. Ik heb er al eerder verwijzing gemaakt op een social media. In Zweden hebben ze een mooi militair museum. En daar wordt aandacht aan besteed wat de burger doet in het kader van calamiteiten. En dan merk je dat die gemeenschappen veel hechter zijn. En dat daar bijvoorbeeld in dorpen ook een soort van gelaagdheid is. Wie treedt er nu op als een soort van BHV, bedrijfshulpverlening? Ja. Op het moment dat er wat in een dorp gebeurt. Wie neemt de leiding? Wie is waarvoor verantwoordelijk? En je merkt dat in Nederland eigenlijk helemaal weg is.
Ja. Dus ook bij jou staan de blikken bonen nog niet in de kelder?
Nee, bij mij staan de blikken bonen er niet. Er staan geen flessen water. Ik heb wel een regenton. Kun je ook water van maken wat je kan drinken. Dus, maar er komt toch weer die gasbranden van Marten om de hoek. Dus die heb je dan toch wel nodig.
Ja, ik heb wel lichte trauma's van de blikken bonen in onze rondschool. Desastreuze effecten hebben die.
Wil je daar nog verder bij stilstaan?
Nee, liever. Okay.
Dan kom je terug bij het wc-papier. Maar dat is weer een ander verhaal.
Goed, dinsdag begon Steadfast Defender 24. De grootste NAVO-oefening sinds de Koude Oorlog. En daar lees ik dan over dat de Nederlandse marine 2 schepen stuurt. De Karel Doorman en de Johan de Wit. NH90 helikopters, 850 militairen van de marine. Zijn gaan oefenen ten noorden van Noorwegen in extreem koude omstandigheden. De landmacht stuurt zo'n 4500 militairen. En ook komen er 1000 voertuigen mee. Ongeveer een derde van het materieel op wielen in bezit van Nederland. Klinkt gigantisch. Is dat zo?
Nou ja, het is ook een hele grote oefening. En wat de NAVO doet is in een bepaald tijdframe zijn er meerdere oefeningen die ze aan elkaar koppelen. En daardoor wordt het nog groter.
Meerdere oefeningen die ze aan elkaar koppelen?
Ja, dus eigenlijk in de PR, om het zo te zeggen. Mm-hmm. En op meerdere locaties, gebieden is men bezig. Maar ja, het punt is uiteindelijk, we willen laten zien dat we samen heel veel kunnen. En dat we veel op de mat kunnen zetten. En dat helpt gewoon in de afschrikking naar die manier in het oosten.
En daar komt nog bij dat we een aantal dingen zijn gewoon kwijtgeraakt. Een aantal vaardigheden zijn wij kwijtgeraakt. Heel lang geleden, toen Peter en ik nog operationeel en paraat waren, waren we heel goed in het rennen naar onze IP408. Over de Boendestraatse 213 rijen naar het IJzeren Gordijn een schuttersput gaven.
Maar het even voor de mensen. IP408 was een in Nederland gemaakt panzervoertuig op 8 wielen. Waarvan er 6 waren aangedreven. En daar kon een infanteriegroep van 10 mensen in. En er stond een zware mitrailleur op.
En dat was een DAF. Het is niet te geloven. En dan reed je daar dus heen. En wij wisten heel goed hoe je moest verplaatsen met grote eenheden. En dat is een vak. Ga maar eens met zo'n bataljon van 800 man, zijn 200 voertuigen. Zorg maar dat je op het goede tijdstip, op de goede weg, op de goede route, in een gevechtsgereden formatie aankomt. Dat klinkt simpel, maar dat is het helemaal niet. En dan gaan nog dingen fout onderweg. En je wordt gederouteerd en voertuigen vallen uit. En je moet brandstof hebben en de mannen moeten eten. Dat is best wel een uitdaging als je aankomt. En al die vaardigheden, die zijn we kwijtgeraakt. En op de computer klik je met je muis en is een eenheid plotseling 200 kilometer verder. In de praktijk is dat niet zo. Dus dat beoefenen we weer even. En dat zijn we nu dus ook aan het doen met die grote eenheden. Dat is een vaardigheid die zijn we kwijtgeraakt. Dus niet alleen een politiek signaal naar Poetin. Maar let op, we zijn er klaar voor. Maar zo even handig dat we die vaardigheden terugkrijgen. Want we waren op missie. Ja, dan ga je vanaf een basis ga je. Dat is simpel. Dan kom je s'avonds weer terug en dan staat alles klaar. Nou, dus met zo'n grote oefeningen niet. Moet je alles zelf fixen ergens in het donkere dierenbos. Is toch anders?
Ja, we kregen gisteravond in het theatercollege een vraag van iemand uit die tijd die in jouw eenheid had gezeten, Mart. Van hoe lang denkt u dat we het vol hadden gehouden tegen die Russen? En wij moesten eerlijk zeggen, we weten het niet. Want die zware mitrailleur op die punt 50 noemden wij zelf met veel relativeringsvermogen onze panzeraanklopgereed. Ja, want daar schoot je echt geen Russen uit de tank.
Ja. We moeten ook een belletje misschien instellen voor als er een Duitse term valt hier in de podcast. Het is toch ook alweer elke week raak. We krijgen een luisteraarsvraag van André Riemersma. Hij schrijft, ik heb een vraag over de NAVO-oefening die mogelijk ook gaat plaatsvinden in de Baltische Staten. Waarom doen ze de oefening zo dicht bij Rusland? Hiermee geef je toch een signaal af aan Rusland dat de NAVO een bedreiging voor hen kan zijn en kan het mogelijk escalerend werken. De NAVO kan, lijkt mij, de oefening beter in Frankrijk of Spanje houden. Dit om de spanning met Rusland te verminderen.
En dat werkt veel meer escalerend. Kijk, Poetin is een apart iemand. Maar die kijkt vooral naar kracht en macht van een tegenstander. En die denkt, als iemand een hand op de rug heeft, daar kan ik makkelijk tegen boksen.
Dus als juist zij in Spanje gaan zitten,
heeft het weinig zin. Het effect wat we hebben om te laten zien, luister, wij zijn klaar. En wij zijn ook bereid en gereed om te vechten als het moet. Dat is juist het signaal wat je wilt afgeven. En dat werkt heel deescalerend.
En is Poetin onder de indruk van 90.000 NAVO-militairen?
Nou, in ieder geval zie je dat in het narratief van de Russen en in de PR, dat ze nogal fulmineren tegen deze oefening. En zien we wel, de NAVO wil ons aanvallen en maken zich er al voor gereed. Dus natuurlijk maken ze er een mooi broodje aap van, wat in Rusland natuurlijk best wel landt. Maar ja, wij laten wel zien van, beste meneer Poetin, wij kunnen echt bij jou aan de grens komen. En wij kunnen daar ook een verdediging inrichten. Want we zijn uiteindelijk wel een verdedigingsorganisatie als NAVO. Dat vindt Poetin natuurlijk niet. En dat vertelt hij in ieder geval niet tegen zijn volk. Maar we moeten wel laten zien dat we hiertoe in staat zijn. En het is, laten we dat ook niet vergeten, het is ook een signaal naar de bevolking van de Baltische landen. Hmm. Want die vragen zich echt af, zijn wij over 3 of 5 jaar misschien ook niet de sjaak, net zoals de Oekraïners. En komt de NAVO ons dan wel helpen?
Ja, dus ook juist naar hen is het om te laten zien,
ja,
we zijn er. Hoe gaat zo'n oefening eigenlijk in zijn werk? Het lijkt me nogal een organisatie.
Nee, ja, dat is het zeker. Ik heb zelf als majoor, toen ik zeg maar midden 30 was, bij de roemruchte 1e divisie 7 december oefeningen van meer dan 10.000 man mogen maken. En het begint gewoon dat in je jaarprogramma neem je die oefening op. Zo simpel is het gewoon. En dan worden er oefendoelen gesteld van wat willen we tijdens die oefening bereiken, wat willen we leren, welke eenheden willen we betrekken. En dan gaat er zo'n jonge gast, en Mart heeft dat ook gedaan, wordt dan aan het denken gezet, die maakt een plan, dat presenteert hij aan zijn baas, van we denken dat we zo de oefendoelstelling kunnen halen. En dan ga je aan de slag en dan begin je eigenlijk gewoon een script te maken, als het ware als voor een film, zo zou je het kunnen zeggen, waarbij je echt probeert om al die oefendoelstellingen te halen. Ja. En Wij zeiden in die tijd altijd, de oefeningen die ik maakte, dat het er 9.900 waren. We zeiden nooit dat er meer dan 10.000 waren, want dat was voor de Duitsers een psychologische grens. Maar we namen echt meer dan 10.000 man mee die kant op. En dan liet je ze dus echt tegen elkaar in het spel vechten, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. Ja, en het andere alternatief is, dan heb je geen troepen, dat je dus gewoon alleen maar op een kaart of in een computer speelt. En dan heb je geen troepen nodig, alleen de staven.
Ja, en dat vechten, ik denk dat heel veel mensen zich daar niet echt een voorstelling bij kunnen maken. Want het lijkt me niet dat er ongelooflijk veel militairen zouden moeten sneuvelen of gewond moeten raken bij een oefening. Hoe simuleer je dat?
Nou ja, dat zijn twee methodes voor. Vroeger had je scheidsrechters die met een witte armband met hun kennis in het voortrein liepen en die keken hoe een eenheid had opgetreden of was gecamoufleerd of ze het goede stuk terrein hadden bezet en dan zei de ene, jij hebt gewonnen en jij moet 500 meter terug. Dat was simpel, maar tegenwoordig heb ik hele moderne technieken. Je hebt oefentreinen in Duitsland liggen waar je eigenlijk een soort uitgebreide lasergame hebt. Hm. En met die laser kun je eigenlijk oefenen alsof het echt is. Dan kun je artillerie simuleren, je kunt tanks simuleren, je kunt infanterie simuleren. Je kunt gewonden simuleren, dus ook een gewonden spel hoort er allemaal bij. En dat is eigenlijk net echt. En dat wordt ook allemaal opgenomen. Dus vanuit de ruimte met satellieten kun je dat volgen. Er wordt video opgenomen. Het radioverkeer wordt opgenomen. Dus je kunt niet zeggen, ja, ik heb die vijand wel aanzien komen, maar ik deed niks. Nee, dan start je even de video in en dan zie je dat de vijand langs jouw tank rijdt en je hebt niks gedaan. Dus dat is heel confronterend, maar ook een fantastische leermethode. Dus het is, soms is het high-tech, maar voor die grote oefeningen, waar Peter en ik het ook over, die hele grote oefeningen, waarvan ik bedoel om staven te gaan trainen. Om staven.
Staven?
Ja, staven zijn dus, een commandant heeft een staf. En die staf die helpt hem met zorgen dat er eten is, dat de gewonden worden afgevoerd, dat je een goed plan hebt, dat er vuursteun is, dat er luchtsteun is. En dan moet allemaal met elkaar samenwerken. Ja, en in een bureautje op een computer gaat dat makkelijk. Mm. Maar als je dat moet doen in het terrein en je moet nog om de 3-4 uur moet je gaan springen, zoals ze het noemen, naar een andere plek. Want dan ben je waarschijnlijk uitgepeld. Dus je moet eens gaan bewegen ook. Ja, dan wordt het echt anders. Dus jouw commandanten, ook als ze hoger worden in rang, confronteren met keuzes die ze moeten maken en hoe ze een eenheden in tijd en ruimte op de goede plek hebben, dat is wel een uitdaging hoor.
Mart gebruikte een woord wat misschien voor de niet-militaire luisteraars een beetje raar is. Gewondenspel. Misschien, Henry, kun jij even uitleggen wat het gewondenspel is?
Ja, dat kan ik zeker. Kijk, in de grotere oefeningen ga je naar het systeem kijken. En dan ga je niet meer naar het individueel handelen kijken. Iemand raakt gewond en die moet uiteindelijk behandeld worden. Nou, als je dat één op één doet, dan kan je dat eigenlijk heel makkelijk oefenen. Dan kunnen we hier ook de plekken bij wijze van spreken doen. Maar als je daadwerkelijk die gewonden door het systeem, en ik riep het net al een keer, wil halen, dan moet je heel veel meer doen. Nou, Mart had het net al over tijd-ruimtefactoren. Als je een gewonde laat vallen in het front, die door zijn maatje wordt geholpen, moet uiteindelijk worden weggehaald. En die wordt weggehaald door iemand van de geneeskundige dienst met een panzervoertuig. En die krijgt vervolgbehandeling. En die maakt stapjes naar achteren. Die komt langs een arts. En misschien moet hij wel ergens een keer een operatiekamer op, waar hij door een chirurg wordt behandeld.
Dat is de keten nu.
Dat is de keten, ja. En die keten die moet continu aansluiten. Want die gewonde moet terug tot het moment dat hij misschien terug naar het front kan. Hè, dat hij weer goed genoeg is. Want dat kan natuurlijk ook. Of hij moet uiteindelijk helemaal terug naar Nederland. Maar ik zou een voorbeeld noemen. Zo'n veldhospitaal waar dan die chirurg zorg kan leveren, daadwerkelijk. Ja, dat duurt bijna 3 dagen om zo'n veldhospitaal op te bouwen in tenten. Ja. Als je dan hebt over tijd-ruimtefactoren, dan moet dat ziekenhuis er dus staan, bij wijze van spreken, voordat het gevecht plaats gaat vinden. Ja. Dat moet je wel allemaal plannen. En op een computer is dat makkelijk, want dan roep je D-3, staat het hospitaal er. Ik noem maar een voorbeeldje. Maar real life staat natuurlijk heel anders. Want die man is in 3 dagen aan het bouwen. En dan komen die gewonden binnen. Die oefengewonden in de oefening. Maar dan zijn ze wel afgemat. Want dan hebben ze 3 dagen gebouwd. En dan moeten ze nog aan het werk. Dat soort dingen kan je alleen maar oefenen in de praktijk. Dat kan je niet doen van achter een computer. Nee. Het gaat dus niet om dat je met oefengewonden die individuele vaardigheden van die chirurg probeert te beoefenen. Want dan kan hij veel beter doen in Nederland, in een ziekenhuis, waar ze dagelijks werken.
Ja. Doet jouw geneeskundig commando mee aan die grote NAVO-oefening?
Nee, de geneeskundige dienst neemt wel deel aan deze oefening. Ja. In delen, het werd net al geroepen. Het is een samenstelling van een aantal oefeningen die aaneengesloten zijn en onder een grote paraplu worden weggezet nu in de media. Ja, ze doen mee. Het geneeskundig commando kijkt mee. En we proberen de lessen uit te halen waar we in de ontwikkeling van de geneeskundige dienst wat mee kunnen. Want de ervaringen, tijd-ruimtefactoren, et cetera, die moeten we eigenlijk weer herontdekken in het grootschalig conflict.
Ja. Voor we naar Oekraïne gaan en uitgebreid gaan praten over hoe ze daar omgaan, hè, met die gewonden. Mart, jij wilde ook nog even stilstaan met een bericht uit Gaza. Want daar werden 21 Israëlische militairen gedood bij een explosie. Eigenlijk de grootste slag die Hamas aan Israël toebrengt tot nu toe. Zo heb ik het in ieder geval gelezen.
Ja, de vraag is of Hamas die heeft toegebracht.
Te snel natuurlijk.
Want uit de bronnen die ik heb, blijkt dat er wat anders is gebeurd. Israëlische tanks, en dan komt misschien straks nog even terug als we over drones hebben, die hebben zelfbeschermingssystemen die automatisch afgaan. En als je wordt belaagd door een raket, dan zijn er van die systemen die een soort tegenexplosie maken voordat de raket de tank raakt. Dus die exploderen waardoor de raket uit zijn baan gaat, niet meer effectief is en de tank niet kan raken. Maar dat betekent dat er een explosie is op en rond die tank. En het schijnt dat die explosie, dat noemen we reactive armor, dat die explosie ertoe heeft geleid dat er spontane andere explosies zijn gegaan. En dat daardoor die explosieven die waren geplaatst in het geval om het op te blazen, te vroeg zijn afgegaan. En daar die gebouwen zijn ingestort.
Ja, we hebben daar een woord voor, een mooi woord. Een sympathische detonatie voor de liefhebbers.
En ik dacht, dit gaat natuurlijk ook effect hebben op het draagvlak in Israël voor die operatie.
Ja, ik denk dat dit zeker in de samenleving iets gaat doen. Er zijn al meer dan 200 Israëlische militairen gedood. Maar iedere dag zijn het er een paar. En ja, dat hoort bij de oorlog. Dat klinkt heel kil, maar zo is het wel. En de samenleving kan dat dragen. Maar als er opeens zo'n aantal, dan heeft dat gewoon impact in de samenleving. Je ziet ook meteen dat Netanyahu heeft geroepen van we gaan een onderzoek doen. Nou, het feit dat hij een onderzoek doet, zou al kunnen hinten op het feit dat er dus meer aan de hand is dan alleen maar een actie van de tegenstander. Ja, en dan zeg ik het er nog maar even bij. Al dit werk van de Israëlische krijgsmacht heeft er volgens internationale bronnen nu toegeleid dat ze 20-30% van de capaciteit van Hamas hebben uitgeschakeld.
Ja, en dan zijn we al meer dan 100 dagen onderweg.
Ja.
Gaan we naar het front in Oekraïne. Peter, wat zie jij op dit moment gebeuren aan ontwikkelingen aan die frontlijn?
Ja, ik zie toch dat eigenlijk al wekenlang de Russen als een soort Pac-Manetje dan 50 meter, dan 100 meter, soms 400 meter op verschillende plekken in het front pakken. Dat betekent dus toch dat de Oekraïners het moeilijk hebben om de Russen tegen te houden met al die, veelal die mannetjes die naar voren lopen met alleen maar een Kalashnikov in hun handen. We zien ook nu wel verhalen dat Russen op sommige plekken nog steeds panzervoertuigen en tanks inzetten. Maar daar betalen ze duur voor. De laatste dagen bij Avdiivka zo'n 40 gevechtsvoertuigen en tanks kwijt. Bij Luhansk waren ze ook dik 10 gevechtsvoertuigen en 10 tanks kwijt. Je ziet nu ook signalen komen dat de Russen hun mensen naar voren brengen met die voertuigen. Ze vlak bij het front afzetten en met die voertuigen onmiddellijk weer teruggaan. Want ze durven met de voertuigen niet dicht bij het front komen, want ze krijgen onmiddellijk drones achter zich aan. Maar het vreemde is dat bij Krinky, daarbij die Dnipro, ja, dat ze daar juist hem geen voertuigen meer inzetten. Dus het is heel moeilijk. En ik ben ook wel benieuwd hoe Henry dadelijk duidt. Want ja, we hebben een keten waarbij je ook met voertuigen gewonden van het slagveld afhaalt. Ja. Ja, en ik ben benieuwd of de Russen dat nog wat doen. Dus ik ben zeer benieuwd dadelijk naar wat Henry daarvan heeft te zeggen.
Ja. Ander bericht van deze week. Gaat zo'n filmpje rond, meerdere filmpjes van speelgoeddrones. Of echt kleine drones met springstof erop. Wat gebeurt er precies?
Ja, kijk, drones is natuurlijk een nieuw middel en een super effectief middel. Zeker omdat gewoon die kleinere drones kosten eigenlijk niks. En als je slim omgaat, kun je daar een lading onder hangen en daarmee kun je jouw tegenstander aangrijpen. Maar het is goed dat we drones even in context plaatsen als historicus hier in dit forum. Het eerste is, in de geschiedenis heb je altijd nieuwe wapens die voor een tijdelijke schok zorgen. We hadden de mitrailleuzen in de oorlog van 1870. Dat noemen we toen de mitrailleur. Toen we erachter kwamen dat veel te veel mensen doodgingen door dat ding. We hadden de tank in de Eerste Wereldoorlog en natuurlijk het vliegtuig wat toen kwam en is doorontwikkeld. En je ziet altijd dat een technologische ontwikkeling wordt gevolgd door een tegentechnologische ontwikkeling. Dus je ziet nu heel veel counter-drones systemen worden ontwikkeld. Dus je moet oppassen om iets absoluut als verandering weg te zetten. Maar een drone is natuurlijk een fenomenaal middel, omdat je het in grote massa goedkoop kunt produceren. Maar
onze de commandant der strijdkrachten zei deze week in Nieuwsuur dat we nu zien in Oekraïne dat goedkope drones dure tanks uitschakelen. Is dat zo?
Ik vind dat niet zo'n verstandige uitspraak.
Nee?
Om het netjes te zeggen. Want let op wat je allemaal ziet. Heel veel beelden die we zien op Reddit en andere worden gemanipuleerd door computer-generated imagery, noemen ze dat. Je kunt alles met artificial intelligence kun je nabootsen. Dat is één. Het tweede is, een gewone drone, een klein droontje met een lading onder, schakelt een tank niet uit. Het kan misschien een tank beschadigen, maar dat is anders dan een tank uitschakelen. En het derde is, we zien bijvoorbeeld bij Israëlische tanks, bij de Merkava, dat die zelfverdedigingssysteem heeft ook tegen drones. Die automatisch drones kan uitschakelen die daar in de buurt komen. Dus ik vind het een beetje een onverstandige opmerking. Want het lijkt net alsof tanks dan geen waarde meer hebben. En wat zien we gebeuren aan het front en in de Gaza? Dat een tank keihard nodig is om samen met infanterie in het gevecht van verbonden wapens en die ze niet te kunnen optreden.
Ja. Ja, maar je hebt, als je een kleine drone met een lichte lading in het luik van een tank weet te krijgen, als ze hun luik open hebben staan, ja, dan heb je echt een groot probleem. Dan is het de einde oefening voor die bemanning. Ja. Ja, je hebt ook grotere drones met zwaardere ladingen en die kunnen best wat wij dan noemen een mobility kill bijvoorbeeld. Hè. Dat betekent dat die tank dan niet meer kan rijden. En als die eenmaal staat, dan sturen ze er iets zwaarders op af en dan geven ze hem wat wij dan noemen een capacity kill. Dan is die helemaal uitgeschakeld. Ja, dus dat kan nog steeds. Ja, en als we dan toch over drones hebben, wil ik toch nog wel even wijzen op wat de Oekraïners de laatste dagen hebben gedaan. En dat is misschien toch wel een wijziging in wat ze aan het doen zijn. Maar een grote gasterminal op 160 kilometer zuidwest van Sint-Petersburg. Een fabriek waar ze luchtverdedigingssystemen maken, zo'n 150 kilometer zuid van Moskou. Dan hebben ze nog een oliedepot ver zuid van Moskou hebben ze aangevallen. Ja. Dus ze zijn nu opeens ook bezig om dat soort capaciteiten op Russisch grondgebied aan te vallen. En ze geven daar dus een koekje van eigen deeg. Maar ja, wat?
En ze houden het niet meer geheim, hè? Ze scheppen er een beetje over op,
ja,
soms.
Nou ja, ze maken het ook bekend, hè, ja, als het zo is. Maar, zeg ik erbij, hè, er is ook een aanval geweest op een markt in de Donetsk Oblast. En daar zijn nogal wat burgerslachtoffers gevallen. Daar hebben ze volgens mij nog niet van gezegd dat zij dat hebben gedaan. Ja, dus dat is nog even de vraag. Maar als dat hun nieuwe lijn wordt, dan moeten ze wel oppassen. Want dan gaan ze echt ook in het Westen hun draagvlak verliezen. Ja.
En nog even over drones. Het beste middel tegen drones, en daar komt hij weer, is het gevecht van verbonden wapens. Als jij als commandant op de grond jouw luchtverdediging niet op orde hebt, ben je altijd kwetsbaar. En wat blijkt? Simpele middelen, simpel dus aanhalingstekens, als de Duitse Gepard, dat is, wij zo noemen de panzerrups tegen luchtdoelen, dat is gewoon een koepel op een tank met een radar die kan zoeken en een radar die kan volgen en een kanon eraan gekoppeld, is super effectief tegen die drones. Dus het komt weer terug op, je moet je vak beheersen. Wat zijn de dreigingen en wat is het beste middel wat ik ergens tegen moet inzetten? Maar ga dat niet als een absolutisme verkopen.
Ja. Ja, Henry, dit is hoe we hier elke week praten over wat er aan het front gebeurt. Vast luisteraar ben je, geloof ik, hè?
Ja, zeker.
met welke...
Ja, anders mocht hij niet komen.
Nee, dat is ook weer waar. Nee, dat is de ballotage, hè, voordat je hier mag aanschuiven.
Hey, geintje.
Met welke specifieke blik kijk jij nou eigenlijk naar wat er gebeurt in Oekraïne?
Ja, ik kijk naar de oorlog in de Oekraïne en ik probeer natuurlijk dat gevecht van verbonden wapenen waar we het over hebben en alles wat we daarop afwijken om te kijken wat zijn daar dan de ontwikkelingen bij. Maar als lid van de geneeskundige dienst, als commandant van het geneeskundige commando, kijk natuurlijk ook van en hoe richt Rusland, maar ook hoe richt Oekraïne nu die operationele gezondheidszorg in. En dat doen we om te kijken of we daar zelf lessen uit kunnen leren.
Ja.
Want de ervaring en de kennis in Nederland over het grootschalige conflict is natuurlijk de laatste jaren, decennia, eigenlijk ook weggeëpt. En je moet jezelf altijd de vraag stellen met hoe we nu georganiseerd zijn, of we daarmee eigenlijk dat gevecht van verbonden wapenen in het grootschalige conflict, of we dat zouden kunnen ondersteunen met de geneeskundige dienst.
Ja.
En dan moet je les uittrekken.
Ja,
en op die manier probeer ik naar dat conflict te kijken. En dan wil ik er wel bij roepen dat het voor mij een voorbeeld is van het conflict. Want het is niet het conflict van de toekomst. Het is maar een voorbeeld. En daar kan je les uit halen.
Ja. En onlangs ontving jij interessante informatie van de hoogste medische adviseur van Oekraïne. Wat haalde je daaruit?
Ja, de Oekraïnse Surgeon General die is aangesloten binnen een NAVO-verband met alle hoogste militaire autoriteiten vanuit de NAVO. En die deelt in dat soort fora deelt ze natuurlijk de ervaringen en de kennis die ze en de groep bewust zijn. Want dat is een dame, was een dame, want inmiddels is ze vervangen. Maar die heeft informatie gedeeld. En daar staat inderdaad interessante informatie in waar je altijd weer moet kijken en waarom deelt ze die informatie dan? Hè? Deelt ze die omdat dat echte getallen zijn? Of deelt ze dit omdat het aansluit met de NAVO-berekeningen, hoe wij het inrichten? Dus daar kan altijd een boodschap.
Dat is meteen een belletje dat gaat rinkelen bij jou. Van even kijken van hoe moet ik deze informatie op waarde schatten?
Ja, en bijvoorbeeld als we dan kijken naar de verhoudingen tussen doden en gewonden. In de eerste dagen met name van de oorlog. Dat sluit naadloos aan bij alle NATO-berekeningen die we hebben. Ja, en is dat dan zo? Of is dat handig, omdat je kan laten zien dat je dus heel makkelijk kan aansluiten bij de NATO-ontwikkeling, omdat wij hetzelfde denken. Maar er staat ook heel veel in over de kwaliteit van zorg. Mm-hmm. Wat konden de Oekraïners nu in het begin van de oorlog en wat kunnen ze nu? Hebben ze het ingeregeld? En dan merk je dat we daar als Westen al heel snel lessen uit konden leren. Want de medische kennis op laag niveau in Oekraïne was in het begin gewoon niet goed. Daar zijn we op gaan investeren door Oekraïnse militairen op te leiden. Onder andere in zelfhulp, kameradenhulp. Maar ook in de niveaus daarboven. Als commandant geneeskundige neventaak zoals we dat
doen. En zelfhulp, kameradenhulp. Ik sla er maar meteen op aan. Dat is hoe goed je dat gewoon zelf kan doen. Misschien nog zonder dat er een geneeskundig specialist bij je in de buurt is.
Stel, jij zou een aardappel schillen en je snijdt jezelf in je vinger.
Ja.
Wat doe je dan?
Ik plak er een pleister op, denk ik.
Zelfhulp. Stel dat je dat niet meer kan, omdat je duizelig wordt, whatever.
Uh-huh.
Wie doet het dan?
Ja, nou als ik alleen thuis ben, dan weet ik het niet zo goed.
Nou oké, dan wordt het inderdaad lastig. Maar stel je hebt een partner en die partner zou je helpen, dan heb je kameradenhulp.
Ja, weet je.
Op die manier moet je dat eigenlijk is het de eerste opvang.
Ja.
En wat we wel leren in de Oekraïne is dat die eerste opvang, die is echt essentieel. Want bijna 60% van de mensen die daar overlijden in de loopgraven, gaat dood binnen de eerste 10 minuten. Door bijvoorbeeld scherfwerking, waardoor grootschalige bloedingen ontstaan, maar niet tijdig op gereageerd kan worden. Als je die cijfers van de Oekraïne ook interpreteert, dan roepen ze op een gegeven moment iedereen die in die keten, die geneeskundige keten belandt, dan is het overlevingskans is wel heel erg groot. Ja, dat klopt.
Maar dan moet je wel,
in die keten komen. Ja. En er zijn dus een heleboel die die keten niet eens inkomen, omdat ze vroegtijdig overlijden.
Want even om het heel praktisch te maken. Stel, je staat daar in de loopgraven in Oekraïne. Je bent 100 meter naar voren, ik zeg maar iets. En je raakt rond aan je arm. Wat gebeurt er op dat moment?
Ja, als je rond raakt aan je arm, dan even de aanname dat de Oekraïnse militair ook gevoel heeft. Dan zal hij stoppen met zijn gevechtsactie. En dan zal hij kijken wat hij zelf kan doen om bijvoorbeeld die verwonding te behandelen. En dan is het natuurlijk de vraag of het gevechten toestaat dat een van zijn maatjes ook het gevecht kan staken om hem te helpen. Want uiteindelijk is het gevecht winnen is belangrijker dan die ene persoon of ene gewonde te redden.
En daar moet je je ook bewust van zijn op het moment dat je bloedend op de grond ligt. Zou ik maar zeggen.
En daarom zitten daar voorin ook vaak mensen die het als bijneventaak hebben om geneeskundige zorg te leveren. En zijn als hoofdtaker infanterist of archerist of whatever. Mm-hmm. Daarna wordt er gekeken, er wordt iemand behandeld en er wordt natuurlijk medische steun ingeroepen. In Nederland gaat dat via een verbindingsmiddel of via de radio. Gewonden worden verzameld en uiteindelijk komt daar een panzerups of een panzerwielvoertuig in dit geval aan met een verpleegkundige en die neemt die gewonden zeg maar over. In de Oekraïne worden heel veel radioverbindingen helemaal niet gebruikt zover voorin. En wordt er ook niet op basis van een enkele gewonde een hulpvraag gedaan. Ze houden de mensen in de loopgraven en vaak onder de dekking van de duisternis worden gewonden verzameld. En komt er dus een voertuig langs die gewonden afvoert. En dat is vaak helemaal geen dedicated voertuig met een verpleegkundige. Het is gewoon een auto, een pick-up truck, een busje. Daar worden de gewonden ingeladen en die worden naar achter gebracht naar een stabilisatiepunt. In de hoop dat ze ze dan nog verder kunnen helpen. Ja. Maar wat ik zei, het kost heel veel tijd. En
ik geloof toch dat ik ook niet zo heel gauw in een pick-up truck of in een autootje het slagveld op zou rijden.
Nee, maar aan de andere kant, als je...
Wanneer doe je dat? Ja. Hoe weet je dat je veilig kan gaan rijden?
Nou, dat is een goede vraag. Hè? Vaak weet je pas achteraf of het veilig was. Ja, want dan heb je het overleefd. Ja. Je kan jezelf ook de vraag stellen. Hè? Als je met een groene panzervoertuig met een rood kruis daar rijdt. En je moet zo ver naar voren. Je wordt gezien. En als je wordt gezien, word je aangegrepen. En als je wordt aangegrepen, overleef je niet. Ja. Dus je kan je afvragen of het slim is om in een groot groene wagen te rijden met een rood kruis. Of is die blauwe pick-up truck... dat nog steeds lijkt op een burgervoertuig niet veel slimmer om te gebruiken.
Maar dat mag toch niet? Je mag toch niet een voertuig met een rood kruis... wat wordt beschermd door de conventies van Genève, mag je aangrijpen?
Nee, je hebt helemaal gelijk, Mart. Maar ik vrees dat niet iedereen het daarmee eens is. Nee, een leuke trigger, hè? Want je bent maar aan het teasen, dat is goed. Poetin heeft daar helemaal niks mee.
Nee.
En dat merk je ook in Syrië. Ziekenhuizen en medische installaties, medisch voertuigen worden juist bewust aangevallen. En daarmee proberen ze enerzijds natuurlijk het moreel te breken van mensen. En aan de andere kant maak je eigenlijk de behandeling van mensen ook onmogelijk. Wat mij eigenlijk verbaast is in de oude Russische doctrine, was het juist de bedoeling om aan te vallen, terrein te vermeesteren en de logistieke installaties die daarmee overwonnen werden, om juist die te gebruiken. En ik heb net een verwijzing gemaakt naar een veldhospitaal. Als de Russen in het verleden een Nederlands veldhospitaal zouden vermeesteren, dan zouden ze dat hospitaal en de mensen die erin werken gebruiken om zorg te leveren aan hun eigen mensen. En dat kan, hè, conform de conventie van Genève, waar Mart net naar verwees. Ja. Het rare nu is eigenlijk dat dat Rusland willens en wetens een heleboel medische installaties aan het vernietigen is in de Oekraïne. Dus ook al zouden ze het idee hebben om nog een keer een grote slag naar voren te maken, die medische installaties zijn misschien niet eens meer voor hunzelf bruikbaar.
Ze werken een beetje met die oude doctrine.
Dat vind ik wel en dat vind ik opvallend. Ja. En ik denk dat hier het breken van het moreel van de Oekraïners belangrijker is dan misschien ooit die gedachte dat ze zelf nog keer gebruik zouden moeten maken van dat soort systemen.
Ja.
Want Rusland zelf heeft het erg slecht voor elkaar.
Ja. Peter, jij toverde net iets boven tafel.
Ja, toen Henry en jij begonnen over ZHKH, dacht ik had er niet aan gedacht. Maar toen dacht ik, moet even wat pakken. Want ik ben zo'n meneer die gewoon in een bijrol dat moet doen. Hè? Zelfhulp en kameradenhulp. Daar ben je niet iedere dag mee bezig. Dus je hebt die kennis niet altijd meteen paraat. Maar bij Defensie hebben we gewoon instructiekaarten. En ik heb nu nog steeds, ik ben al 11 jaar de dienst uit, maar ik heb nog steeds de IK-222, waar gewoon de basisdingen voor zelfhulp en kameradenhulp is.
Die zit altijd in jouw portemonnee?
Zit altijd in mijn portemonnee, want veronderstel dat ik een verkeersongeluk tegenkom. Of er valt vlakbij mij bij de school valt een kind van een muur af. Dan zit ik weer diep in mijn geheugen te graven van hoe moest het ook weer. En dan trek ik gewoon dat kaartje en daar red je gewoon mensenlevens mee.
En wat staat er dan bijvoorbeeld in?
Ik ben er van de paarman. Ik weet niet of dat nu nog geldt.
Ik zag het kaartje.
We gaan nu wel heel hard met het museum.
Jij krijgt binnenkort een nieuw kaartje, Peter, denk ik.
Hij is ook bijna niet meer leesbaar. Zolang zit hij
je
al in de
krijgt een nieuw kaartje.
Ja, ik ga wel zorgen dat er een nieuw kaartje komt, Peter.
Heel goed. Maar dit zijn gewoon basale dingen waarmee je mensenlevens in de eerste minuten kunt helpen.
Ja. En we maken er een geintje over. Hè. Het is natuurlijk een oudere kaart die Peter laat zien. Dat is niet raar.
Sorry.
Nee, dat geeft niet. Maar het systeem wat erop staat werkt nog steeds. En of dat kaartje nou uit begin jaren 90 is of van vorige week, dat maakt helemaal niet uit.
En we hebben het over skills en drills. Hè? Als je in gevecht bent, kun je niet goed nadenken. Dan is het cruciaal dat je zo'n kaartje bij de hand hebt en dat je gedrild bent in wat verhandelingen moet ik nou verrichten. Want het is net wat je zegt, de eerste 10 minuten zijn zo cruciaal.
Maar ik ben wel benieuwd, want Henry legt het uit, hè, hoe het in Oekraïne ongeveer gaat. Hoe verschilt dat bijvoorbeeld van hoe jullie dat in Afghanistan deden, Mark?
In Afghanistan was het eigenlijk anders. Kijk, daar heb je ook een keten. Hè. Die keten is hetzelfde. Alleen de inbedding in de operatie is totaal anders. Want bij ons was uitgangspunt voor elke militaire operatie die we deden, dat we ons moesten houden aan het golden hour. En dat was de beperking. En dat betekent dat je elke soldaat binnen een uur op een operatietafel moet hebben om een levensreddende chirurgische ingreep te laten ondergaan. En dat beperkt dus jouw manoeuvre. Dat beperkt jouw operaties. Want je kunt niet buiten die cirkel gaan. Dat is één. En punt twee, je moet je capaciteit dus goed plannen. Je kunt niet 4 grote operaties tegelijkertijd doen, want dan is je capaciteit op. Daar kwam nog bij in Afghanistan dat we heel veel geneeskundige capaciteit eigenlijk ook nodig hadden om Afghaanse burgers te behandelen. Dus je had voortdurend een dilemma. Hoeveel capaciteit moet ik vrij over van mezelf? Hoeveel capaciteit moet ik gebruiken voor burgers? Dus eigenlijk was de redding van gewonde soldaten bepaalde het verloop van de operaties. En in Oekraïne is dat eigenlijk andersom.
Ja,
dan moet ik toch nog even een anekdote erin gooien. Ik kwam een keer in ons hospitaal en ik werd daar rondgeleid en ik had de pers bij. De Nederlandse schrijvende pers had ik bij me. En ik werd rondgeleid door een chirurg en door een onderofficier van ons, van de geneeskundige dienst. En die onderofficier voerde het woord en de chirurg liep met de pers te praten. En wij kwamen op een gegeven moment bij de verpleegzaal van de militairen van ons. Strak, clean, zag er gewoon fantastisch uit. Toen zei die onderofficier, nou dan gaan we nu naar de woord waar de Afghaanse bevolking wordt verpleegd. Nou, 1 opgewekt familieleven. Want ja, als een familielid gaat, dan moet de helft van de familie mee. Dus dat was allemaal prima. En terwijl die jongen aan het uitleggen is, zegt hij tegen de pers die achter mij staat van, ja, onze chirurgen die experimenteren af en toe wel op de Afghaanse burgers. Nou, mijn nekspieren die verstrakten allemaal. Ik denk, wat doe je nou? De chirurg komt aanlopen, die verblikt of verbloost niet. En legt aan de pers uit, ja, dames en heren, wat de sergeant 1 bedoelt, is dat in Afghanistan, als wij onze militairen op de operatietafel hebben, dan kijken we echt en maken we keuzes tussen leven en ledemaatreddende handelingen en amputeren we op een gegeven moment. Bij de Afghaanse bevolking maken we andere keuzes, want we weten dat als je iemand een amputatie geeft, dan kunnen wij hem wel oplappen en we helemaal gezond maken. Maar als hij teruggaat in de Afghaanse samenleving, is de overlevingskans voor iemand met een amputatie heel erg klein. Dus we gaan daar veel verder met het proberen te behouden van ledematen. En lopen daar dan dus ook wat meer risico mee. Maar uiteindelijk is de kans op overleven voor die patiënten groter. Nou, mijn nekspieren ontspannen langzaam.
Ja.
En er is nog een verschil. Sorry, Harry, maar even heel kort. In Afghaanse had je ook een internationale keten. We hadden 24 landen, we hadden chirurgen uit Singapore, bloed van de Britse bloedbank, Canadese, wat Peter zegt, chirurgsteams, Nederlandse chirurgsteams. En dan werken dus alle NATO-protocollen, zorgen dat het allemaal op elkaar werkt. En het is fascinerend om te zien hoe iedereen zo gemotiveerd in die keten over de grenzen van zijn eigen land heen kan samenwerken. Fris niet, de gors van de Nederlandse gewonde soldaten is afgevoerd met Amerikaanse helikopters. Ja. En behandeld.
Maar dat vind ik interessant, want inderdaad in Afghanistan werden helikopters ingezet om gewonden op te halen. Waarom doen ze dat? Dat doen ze niet in Oekraïne, toch?
Nee, en dat is een van de nuanceringen die ik wilde maken, op het verhaal net van Peter en van Mart. In Afghanistan, na gewond raken, was er heel snel Medivac Aero, Medivac beschikbaar. En daarmee konden we ook die tijdseisen, die Mart net schetste.
Medical evacuation via de lucht. Ja. Ik vertaal het even.
Ja, heel goed. Maar we hadden luchtoverwicht. Ja. Dus we konden die helikopters gewoon gebruiken. En vaak werd een troop in contact, werd het gevechtscontact wel eens verbroken om die gewonden af te voeren. En dat is toch anders dan dat je nu in de Oekraïne zit, waar we geen luchtoverwicht hebben, waar helikopters een kwetsbaar doel zijn. En helikopter helemaal niet zo ver naar voren kan om gewonden af te voeren. Dus dat lukt je niet. Daarnaast hadden we in Afghanistan, omdat het voor ons een peer support operation was formeel. Het was geen grootschalig conflict. Hadden we andere medische eisen. En wij moesten voldoen aan in principe zorg die benaderd was als de zorg die we in Nederland ook leveren. Nou, dat kon, omdat we maar een beperkt aantal gewonden hadden. En de zorg was ook gericht op die enkele of enkel, soms hè, wat meer, enkelvoudige patiënt. In een grootschalig conflict staat de enkelvoudige patiënt niet meer centraal. Ja. Dan staat de massa centraal. En dan hebben we het adagium, do the most for the most. En dan kan iemand die zwaar gewond is, waar je heel veel geneeskundige middelen in moet stoppen, die kan het misschien wel overleven, maar dan gaan er misschien een aantal anderen dood. Dus je moet een keuze maken. En misschien wel gaat er iemand dood, zodat je 5 mensen kan redden. En dan wordt het systeem heel anders dan wat we nu in Afghanistan hadden.
Ik vind het echt bijzonder hoe nuchter je dat uitlegt. Want het lijken me onmogelijke beslissingen.
Ja, hier zittend denk ik dat je gelijk hebt dat een onmogelijke beslissing lijkt. Ik denk als je in de situatie zit en je hebt alleen maar kermende patiënten om je heen en je moet als chirurg een keuze maken. Ja. De eerste keer is misschien even lastig, maar na dag 2 weet je niet beter. En doe je dus het beste voor de meeste mensen.
Ja.
En
dan denk ik dat je heel snel triage.
Dat is triage, ja.
Kijk, het interessante is, die mensen in Afghanistan die die capaciteit moesten bewaken en beheren en zorgen dat al die geneeskundige installaties het meest efficiënt werden benut, die werden bij de COVID-crisis, 2 oversters, naar het Erasmus Medisch Centrum geroepen om dat zelf te doen over alle ziekenhuizen in Nederland. Ja. Dan zie je weer dat militair vakmanschap toch wel waarde heeft voor de maatschappij.
Ja. Henry, jij hebt die gegevens vanuit Oekraïne zitten bestuderen. Welke lessen kan de Nederlandse krijgsmacht daaruit trekken?
Nou, sowieso wat Mart Vrees net in, skills en drills. Peter kwam met een ZKH-kaartje. Uiteindelijk gaat het erom dat mensen nadenken over wat ze doen. En als je een drill hebt, hè, iemand raakt gewond. De drill die we hadden bij een grootschalige bloeding, hè, was dat er al heel snel een tourniquet werd aangelegd. En in de situatie Afghanistan.
Wat is dat precies?
Daarmee knel je eigenlijk een lichaamsdeel af van verdere bloedvoorziening. Je,
nou, dus als iemand een onderbeen verliest.
Ja, als je onderbeen, nou laten we zeggen, je bent gewond geraakt aan een onderbeen. Mm-hmm. En dat heeft een grootschalige bloeding, hè, een slagadelijke bloeding. Als je daar een tourniquet omheen legt, dan bind je eigenlijk boven de bloeding. Knevel je in principe de verwonding af, zodat de bloedverlies, dat die stopt.
En elke soldaat had die bij zich in Afghanistan.
Ja,
iedere soldaat. Dat is weer die kameradenhulp eigenlijk.
Ja, en je kan hem voor jezelf gebruiken, als je nog bij bent. Hè, en eventueel een kameraad kan inderdaad ook bij je omleggen.
Ja.
Maar de gedachtegoed erachter is wel, iemand moet dan heel snel worden afgevoerd naar die chirurg. En die chirurg moet dan heel snel beoordelen, kan ik het ledemaat behouden of niet? Kan die tourniquet er weer af? Want dat deel wat niet doorbloed is, daar zit ook nog heel veel gezond weefsel in. Maar als je dat lang ondoorbloed laat, sterft het vanzelf af. Nou, initieel waren we die Oekraïners ook aan het opleiden. Catastrofale bloeding, leg je een tourniquet om. Ja, totdat je 's ochtends vroeg gewond raakte en tourniquet kreeg en pas 's avonds laat afgevoerd werd. Dan gaat je ledemaat er dus af. Ja, en nu in de trainingen zijn we de Oekraïners alweer aan het aanleren. Beoordeel het. Kan je het op een andere manier doen? Kan je de tourniquet toch binnen een tijdslimiet? Hè? Vroeger was het maximaal 2 uur. Tegenwoordig roepen we al 6 uur. Kunnen we hem loshalen? Kunnen we hem op een andere manier die bloeding stoppen of gestopt houden? En daarmee kan je misschien wel een ledemaat behouden van iemand. En dat is wel belangrijk.
Ja.
Aan de Russische zijde is het helemaal niet gebaseerd op ledemaat beschermend, op ledemaat 7 in dit geval. En dan gaat gewoon het mes erin en gaat het ledemaat gewoon standaard af.
Ja.
En daarmee is het potentieel wat je terug kan laten vloeien naar het front op termijn, is ook wel kleiner. We hebben nu al Oekraïners die met protheses lopen en roepen en ik ga toch weer gewoon terug de frontlinie in.
Maar ik stel me dus voor, je maatje ligt bloedend op de grond. Dan moet je dus al deze stappen doorlopen. Je moet kijken van, hey, wat is de verwonding? Ga ik een tourniquet aanleggen? Hoe groot is de kans dat we het lichaamsdeel kunnen behouden? En ondertussen heb je nog wel vuur op je dak?
Ja, uiteindelijk wel. En ik denk niet, in de eerste instantie zou je niet nadenken van, ik leg nu een tourniquet aan, dan kan dat wel. Nee, je ziet een grootschalige bloeding. Je legt tourniquet aan, die bloeding moet stoppen en jij gaat door met je gevecht.
Ja.
Totdat het gevecht stopt of de situatie veilig is. En dan ga je kijken of je die man of vrouw verder kan behandelen.
Ja.
En daarna zal de melding gemaakt moeten worden, want hij moet wel weg.
Ja.
En hoe doen we dat dan? Hè? Dat schets ik net.
En daarover begreep ik dan ook nog. Hè, we hadden het net over het busje wat het slagveld op rijdt. En dus niet de helikopter. Dat de Oekraïners dat vooral 's nachts doen. Dus als het donker is, om maar niet gezien te worden. Dus dat betekent dat als je 's morgens om 9:00 of 10:00, zal ik maar zeggen, gewond raakt. En je ligt gewond op het slagveld. Dat je gewoon moet wachten tot het donker wordt.
Ja, die omstandigheden doen zich voor.
Ja. En dan natuurlijk zit je in de loopgraaf, dan kunnen ze je via het loopgravenstelsel misschien afvoeren. Ja. Maar lig je op het maaiveld?
Ja, daar lig je er. Ja. En dat is niet overal, hè? Maar wel daar waar de gevechtsacties zijn en waar de directe dreiging is.
Ja. Maar als we dan naar de Russische kant kijken, daar is het echt van andere orde.
Ja. Ja, Russisch, in Rusland, de geneeskundige dienst in Rusland is veel dunner. Er zijn veel minder middelen, veel minder kwaliteit, veel minder capaciteit. De spullen die we aantreffen stammen nog vaak uit de Koude Wereldoorlog tijd. We hadden we hadden het over tourniquet. Tourniquet die het Westen gebruikt, die de NAVO gebruikt. Dat zijn echt wel doorontwikkelde tourniquets. Die ook blijven zitten als je ze vastlegt. Rusland gebruikt nog steeds rubberen bandjes. Die ze dan vastdraaien en vaak gewoon losschieten. Oh ja. Waardoor onnodig Russen doodbloeden. Russen blijven op het slagveld liggen. Vertrouwen meer op Kassivek. Dus maatjes of andere vervoermiddelen dan van de geneeskundige dienst. Die gewonden eventueel meenemen.
Waarom is dat eigenlijk
dan niet?
Waarom is dat zo?
Omdat ze de middelen niet hebben toebedeeld aan de eenheden.
Maar hechten ze minder waarde aan een mensenleven? Of waar komt dat vandaan?
Ja, dat is een goede vraag. Ik denk als we de beelden zien uit de oorlog, maar ook Rusland als maatschappij, dat de mensenleven echt minder waard is dan in het Westen. Ja. Daarnaast denk ik dat wat ik schetste in de oude doctrine van de Russen, gingen ze ervan uit dat ze aan de winnende hand zouden zijn en dat ze middelen zouden vermeesteren waar ze gebruik van gingen maken. Die hebben ze ook niet.
Nee.
Het Russisch zorgniveau is eigenlijk, als we het Nederlandse zorgniveau zouden pakken en we pakken die keten en je legt de Russische keten eroverheen, dan lijkt het wel of ze net overal een stap minder zijn. Waar wij een arts hebben zitten, hebben zij een verpleegkundige. En dat loopt zo omhoog. Voor ons is dat heel goed. Voor onze mensen is dat heel goed. Wij kunnen kwaliteit leveren. Aan de andere kant, hoe hoger de kwaliteitseisen, hoe moeilijker het is om je mensen te werven en je organisatie te vullen.
Henry, ik wil met jou met die woorden nog even terugkomen op die oproep van Rob Bauer van de NAVO. Hoe kunnen we ons voorbereiden op het onverwachte als het gaat om die geneeskundige blik waarmee jij kijkt naar die conflicten in de wereld?
Ja, dan wil ik een vergelijking maken als het mag. Hè, met
mag.
De brand toen in een café Het Hemeltje. In Volendam was dat. Nou, hè, waar een hoop mensen met brandwonden uiteindelijk behandeld moesten worden. En daar zag je dat we dat eigenlijk niet eens weer allemaal in Nederland konden opvangen. Dat moest zelfs al naar België. Omdat we gewoon de capaciteit niet meer hebben. Het Nederlands zorgsysteem, hè, ondanks dat het ongelooflijk veel geld kost, is natuurlijk ingericht op basis van efficiëntie. Alleen als we met grote aantallen gewonden te maken gaan krijgen, dan geldt efficiëntie niet meer. Dan moet je effectief worden. Nou, in het verleden hadden we de ZOBO-organisatie binnen de NAVO. Maar het begint al te lachen. Heel goed.
Waarom is dat grappig?
ZOBO doet me denken aan asfalt wat je niet hoort. Maar dit zal wel anders zijn, Harry.
Ja. Nee, dit was eigenlijk een afspraak die NATO had met landen en met ziekenhuizen. Om gewoon letterlijk verpleegafdelingen op ziekenhuizen in te richten en leeg te laten. Die werden niet gebruikt en die werden alleen maar gebruikt op het moment dat we in conflict zouden komen en we zouden grote aantallen gewonden krijgen. Dat is in een bedrijf, zoals de zorginstellingen vaak zijn, is het natuurlijk helemaal niet efficiënt om lege afdelingen aan te houden voor het geval dat er ooit wat gebeurt. Dus dat is allemaal verdwenen. Wat we nu wel hebben gedaan, we hebben met een 14-tal relatieziekenhuizen afspraken gemaakt. Wij leveren medisch personeel aan jullie. Jullie leveren medisch personeel in een reservistenconstructie aan ons terug. En jullie verbinden je aan het feit dat als we ooit in conflict komen en we hebben grote aantallen gewonden, dan houden jullie eraan dat jullie een x-aantal gewonden gaan opnemen. Maar dan hebben we het over tientallen. Dan hebben we het niet over honderden.
Ja.
En uiteindelijk moet dat natuurlijk meer worden. En dat soort vraagstellingen, dat soort contracten maken bij mij onderdeel uit van hoe richt je als organisatie en als samenleving nou in dat je dit soort klappen kan opvangen.
Maar we hebben toch ook een calamiteitenziekenhuis?
Ja, we hebben in Utrecht hebben we inderdaad het calamiteitenhospitaal. Dat is een samenwerking van tussen het militair hospitaal en het Utrecht Medisch Centrum. Het calamiteitenhospitaal, dat is er in vredestijd voor ons. Bijvoorbeeld als er een vliegtuig neerstort en we hebben grote aantallen gewonnen om daar opvang te doen. Alleen dat is geen ziekenhuis wat is ingericht om langdurig mensen op te vangen en daar te behandelen. Het is even een tussenstation waar we ze opvangen en daarna moeten we ze spreiden. Dus dat Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding, wat is opgericht hè, met militaire inbreng tijdens de COVID-periode, ja. Dat bestaat nog steeds. En daar zien we ook echt een rol voor. Dat op het moment dat we het grootschalig conflict ingaan en we gaan grote aantallen militairen terugkrijgen, dat die verspreid gaan worden over ziekenhuizen in Nederland. En dat is wel fijn dat je daar iets voor hebt ingericht, wat die taak dan ook kan oppakken.
Ja. Ja, er is één facet van de geneeskundige zorg wat niet in orde is geweest. En dat wil ik toch wel met een anekdote duidelijk maken. In de tijden van de grote bezuinigingen gingen er al stemmen bij niet-militairen op. Dat eigenlijk kon dat militaire hospitaal en dat militaire revalidatiecentrum, dat kon wel weg. Dat was low hanging fruit, konden we makkelijk geld op cashen. Want dat kon gewoon ook in civiele ziekenhuizen en revalidatiecentra. Nou, daar heb ik me echt enorm tegen verzet. En ik heb toen uitgelegd dat natuurlijk kun je mensen fysiek oplappen in civiele organisaties. Maar gaan we nou dezelfde fout maken als de Britten naar de Falklands? Want de gewonden die toen terugkwamen werden in civiele hospitalen.
De Falklandoorlog.
Ja, de Falklandoorlog.
Ja, 1982.
En die werden dus in civiele hospitalen neergelegd tussen burgerpatiënten. Die zeiden, wat heb jij gedaan, jongen? We kunnen die mensen in die ziekenhuizen oplappen. Maar we hebben artsen, chirurgen, verpleegkundigen, therapeuten nodig die begrijpen wat er in dat militaire vak gebeurt. Want het gaat niet alleen om het fysiek weer goed in hun vel hebben van onze gewonden. Het gaat er ook om dat we ze mentaal en geestelijk helpen. En daarom zullen we die disciplines ook altijd in onze eigen gereedschapskist moeten hebben zitten. En moet iedereen wat mij betreft met zijn tengels ervan afblijven.
Hey, Henry, jij bent in oktober vorig jaar begonnen als commandant geneeskundig commando. Waar hoop je over een jaar te staan?
Ja, nou, over een jaar vind ik op zich wel heel korte termijn gedacht, ja? Hoor. Want ja, ik moet zeggen, ondanks dat de wil er is om te veranderen, gaan de processen niet altijd zo snel als we zelf willen.
En verrassend.
En dat is natuurlijk dus deels zelf opgelegde regelgevingen, afspraken die we hebben gemaakt, maar ook nationaal en internationaal.
En Henry's gedrevenheid.
Ja, misschien ligt het daar ook wel aan. Nee, ik zou eigenlijk verder willen kijken. En dat denk ik een jaar of vijf. En ik zou het fijn vinden als we in ieder geval die operationele keten, die operationele gezondheidszorgketen, dat we daar alle plannen voor kunnen gaan realiseren om die keten echt daadwerkelijk weer te sluiten. En al die tekorten die we nu zien in de keten, dat we die kunnen opvangen. Want er wordt zo vaak geroepen, wij dicteren niet de maat van de muziek in oorlogstijd. En ik ga met Mart mee dat hij roept dat Rusland echt niet morgen of overmorgen binnenkomt. Maar er wordt openlijk geroepen, stel dat dat conflict wel binnen nu en vijf jaar gaat ontstaan. Ja, dan laten we dan zorgen dat we er klaar voor zijn. Ja. En laten we het niet uitstellen, maar laten we nu dan het werk oppakken. En proberen die reparatieslag door te maken.
Nou, over vijf jaar maken we de balans op.
Ja, ik heb tegen onze politieke bazen altijd gezegd dat het zwaarste besluit wat ze moeten nemen, de grootste verantwoordelijkheid die ze hebben, is militaire inzetten. En je hoeft aan ons militairen geen opdracht te geven. Jij bent de democratisch gekozen regering. Als je ons vraagt, dan doen we het. Maar de Britten noemen dat you send them in harm's way. Zij riskeren hun leven omdat jij dat vraagt. En de besluitnemer is één kant, maar de andere kant van de medaille is dat je ook zorgt dat als ze weer terugkomen, dat ze dan ook weer gezond van lijf en leden zijn en van geest. En daar moet je je dus op prepareren.
Henry, mag ik je bedanken voor je inzicht? Ik vond het echt super interessant. Dankjewel dat je wilt langskomen in onze studio hier in Nijmegen.
Graag gedaan.
Dankjewel. Heren, nog heel even kort. Volgende week praten we natuurlijk weer verder. Waar gaan jullie op letten?
Nou ja, ik ben zeer benieuwd hoe het in Gaza verder gaat. Er zijn nu van beide kanten kreten over hoe kunnen we tot iets als een wapenstilstand komen. Van beide kanten zijn er eisen die door de andere kant nooit geaccepteerd zullen worden. Dus ik ben wel benieuwd hoe dat verder gaat. Ik ben benieuwd hoe de Israëli's uiteindelijk ze zeggen dat ze minder gaan interviveren, ze minder gaan doen. Ik ben ook benieuwd hoe dat gaat lopen. Dus daar kijk ik met name naar.
Ja, blijf alles volgen. En ik ga wachten op het nieuwe ZKH-kaartje van Henry. En dat uit mijn hoofd leren.
Mag ik nog even één keer? Wat is die afkorting nou precies?
Zelfhulp, kameradenhulp.
Helder, hij staat genoteerd. Henry, nogmaals dank voor je komst. Dit was Veldheren voor deze week. Mijn naam is Jos de Groot. Naast mij zitten zoals altijd generaals buitendienst Peter van Um en Mart de Kuif. En vandaag dus ook commandant Henry Bloemendaal. Dankjewel. Bij Veldheren extra op vriendvandeshow.nl/veldheren gaan we nog even door en beantwoorden we meer vragen van luisteraars. Bijvoorbeeld die van Jasper. Hij vraagt, Is het in de huidige tijd überhaupt nog mogelijk om een land te veroveren met conventionele wapens? Dus geen massavernietigingswapens als beide partijen relatief groot zijn? Of zal er dan altijd naar non-conventionele wapens gegrepen moeten worden om tot een totale overwinning te komen? Nou, wil je weten wat Peter en Marta erover zeggen? Luister dan naar Veldheren Extra via vriendvandeshow.nl/veldheren. En anders heel graag tot volgende week.